willen met u de schriften openen uit het Oude Testament, het boek Ezechiël, hoofdstuk 37, van vers 1 tot en met vers 14. Ezechiël 37, van 1 tot en met vers 14.
De hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. Hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en den geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde en zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt den Heere Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt den Heere Heere, zie, ik zal uw graven openen, en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik den Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, als ik zou vragen aan u, waar woont de Heere? Dan zegt u allemaal, in de hemel. Want er is toch een psalm die zingt, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. En waar is God? Is toch in de hemel. Daar is toch zijn troon gevestigd. Daar woont hij. Vanuit de hemel regeert hij. Hij ziet daar vanuit de hemel, zegt een ander psalm, het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht uit zijn vaste woning. Daar hij heerst als koning, waar zijn lof en eer klinkt door al de bogen. Zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. Dus vanuit de hemel. Toch is dat maar een gedeelte van de waarheid, geliefde. Gelukkig. Want God woont ook op de aarde. Daarom is het Pinksteren geweest. Zijn geest is uitgestort en hij is gekomen met zijn geest hier op aarde. Een wereld vol zonde en ongerechtigheid. Maar als ik nog verder terugdenk, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus, die naar de aarde gekomen is, die mens geworden is, die ons in alles gelijk geworden is, die geboren is uit een vrouw, geworden onder de wet. Die van de hoge hemel gekomen is tot deze vervloekte aarde. Is dat geen wonder? En daar gaan we vanmiddag eens over nadenken. Over het werk van God en de Heilige Geest. Hoe hij hier op aarde wil werken in deze wereld waar we eigenlijk niets anders zien dan het beeld wat ook Ezechiël zag. En dan zien we in onze tekst, dat is het 14e vers, en ik zal mijn geest geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere. En dan eigenlijk vanuit deze tekst heel het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan zien we hoe de profeet Ezechiël, ten eerste hoe aan hem een vallei getoond wordt vol van beenderen. Ten tweede, hoe hij daar het woord Gods met zegen bedient. Ten slotte, hoe hij bidt om de komst van de geest van de vier winden. Hoe de profeet in de vallei wordt getoond, het dal van dorre beenderen. Hoe hij daar het woord Gods met zegen spreekt. Hoe hij tenslotte bidt om de komst van de geest van de vier winden. Het is iets heel opmerkelijks wat de profeet hier te zien krijgt. Profeet die met de eerste ballingschapswegvoering met de edelen is weggevoerd naar Babel. Die daar geprofeteerd heeft dat Jeruzalem zal ondergaan, dat de stad en tempel verwoest zal worden. Dat geloofden die ballingen niet. Helemaal niet. Want ze dachten over een jaar of twee, dan zijn we weer terug. Want dit is des Heeren tempel en die wordt niet verwoest. Maar het gebeurde wel. De legers kwamen, de stad werd ingenomen, de tempel werd met vuur verbrand en de huizen werden verwoest. De muren werden gedeeltelijk afgebroken. Jeruzalem werd verwoest. En ze werden allen weggevoerd en gedood. De draken woonden daar, heeft Ezechiël geprofeteerd. Een lege stad, een verwoeste stad. Nu is er geen hoop meer, geen uitzicht meer. Het volk is weggevoerd, vermengd onder de andere volken, als het ware begraven. Ontzettend. Is dat nou het volk van God dat uit Egypte uitgeleid is, waar God zijn wonderen aan gedaan heeft? Zou Gods woord dan tekort zijn? Zou de Messias dan niet uit dat volk geboren worden? Zou dat ondergaan, vermengd worden onder de volken? Maar dan mag Ezechiël deze profetie verkondigen. En ook vanmiddag mag ik er iets van laten zien. En dan zie je door de bril van het Oude Testament, zie je naar het Nieuwe Testament. Het werk van de Heilige Geest. Dat ze uit hun graven zullen opkomen. Dat ze levend zullen worden. Dat ze terug zullen keren naar het beloofde land en dat de Heere barmhartig is. En de hand des Heeren was op mij, staat er. Hoe het precies gebeurd is, weten we niet. Dat kun je ook niet weten, want dan moet je het zelf beleefd hebben. Maar het staat wel letterlijk in de Bijbel. Zoals hij dat ook al letterlijk gezien heeft. En het is eigenlijk niet zo'n mooi gezicht wat hij gezien heeft. En het is vanmiddag ook geen vakantietripje wat we maken hier ergens in Friesland of zo. Want het is iets verschrikkelijks. Daar word je stil van. Want er staat, de Heer voerde mij in den geest en zette mij neder in het midden ene vallei en u dezelfde was vol beenderen. Ja, en dat was niet zomaar wat. Je zou kunnen zeggen, de profeet werd meegevoerd naar een massagraf. In een dal, daar waren wat beenderen, heel veel beenderen vergaderd. En die beenderen die lagen allemaal kriskras door elkaar heen. Je kon er niks van maken. Je kon niet zeggen dat zijn die of die. Nee, en je kon er ook niets aan doen ook. Je kon ook die beenderen niet bij elkaar rapen en zeggen, die horen bij die en dat hoort bij dat. Verschrikkelijk. Ik weet niet of je wel eens in een concentratiekamp geweest bent. In Dachau of Auschwitz. Ik had het een paar jaar geleden nog, dat ik daar was en een gids die elke dag zijn mensen daar rondgidste. En deze man, die kon het zelfs nog niet met droge ogen vertellen. Het raakte hem elke keer weer. Het is iets verschrikkelijks. Wat mensen kunnen doen. Wat er met de mens gebeurt. En hoe daar, ook in dat dal van die dorre beenderen. Ten eerste de Heere, die toonde hem dat. Dat is het eerste. Hij moest daar aan voorbij gaan. Hij moest daar rondlopen. Hij moest goed kijken. Hij moest duidelijk zien wat hij zag. Dat moest hij aan de Heere bekendmaken. Nou, dan ben je gauw uitgekeken. Maar hij wordt van de Heere opgedragen en hij deed mijzelf een voorbijgaan rondom en ziet, ze waren zeer dor. Dus de Heere toonde iets. Die toont ons ook vanmiddag iets. Want geliefde, wie zijn die beenderen? Wat is dat? Ja, u kunt het al invullen, want ik heb het eigenlijk al gezegd. Het is het volk van Israël. Gans zeer dor. En als we de lijn eens doortrekken naar ons toe. Want deze geschiedenis is eigenlijk een beeldenis van de mens. Toen wij God de rug toekeerden in het paradijs. Toen hebben we gezegd, we willen niets met God te maken hebben. En toen hebben we eigenlijk de levensdraad met God doorgesneden. En wat is er van terechtgekomen? Ja, we leven allemaal. We zitten hier. Maar geestelijk. Want de Heere had gezegd, een dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven, de geestelijke dood. En wij beseffen niet, geliefde, wat de geestelijke dood is. Want gaat het maar eens aan die beenderen vragen. Die zeggen niks. Die zijn zeer dor. Er is zelfs geen vogel meer die daar in dat dal kon pikken. Want er is geen vlees. Want staat, ze zijn zeer dor. Er is niets meer te halen. Dat is de ontzettende werkelijkheid. Dat is de ontzettende werkelijkheid van het volk Israël. Dat is de ontzettende werkelijkheid van de mens. En we zeggen het wel heel gemakkelijk natuurlijk. Dood in zonde en misdaden. Ja, zegt u, dat weet ik allemaal al lang. Ik hoor liever wat anders. Nee, ik hoor liever een andere preek misschien, zegt u. Dat het gaat over het geloof. Nou, daar zal het ook over gaan. Over het geloof. Want dat gaat God zelf werken. Maar we moeten wel duidelijk zien wie de mens is geworden. Dood in zonde en misdaden. Dat is het volk Israël. Dat is misschien ook u zelf. Ja, dat bent u zelf van nature. Dat is die jongen die zegt, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Misschien hebt u dat ook wel in uw gezin. Moeder, alsjeblieft, praat er niet meer over. Ik wil er niks meer van horen. Ik heb al genoeg gezien in die kerk. Of een man of een vrouw die tegen elkaar spreekt en zegt, ja, je kan er wel over praten, maar het heeft voor mij allemaal geen zin meer. Het hoeft voor mij niet meer. Hou alsjeblieft op. Spreek er niet meer over. Wat ziet gij dan in je gezin? In je omgeving? Wat ziet gij dan? Wat zien we in onszelf? Dat is wat de Heilige Geest ook ons wil tonen. Wat zien we in onszelf? Wat hebben we voor vruchten voortgebracht? Wie zijn wij? Want geliefde, dan is de zwaarste preek nog niet zwaar genoeg. Want dit is gekomen door de zonde. En hoe erg de zonde is. En wat de zonde teweeg brengt. De dood die doorgaat tot alle mensen. Die geestelijke dood. Waar het totaal geen gevoel, geen besef is. En ze waren zeer dor. Je kan er niks meer van maken ook. En dan vraagt de Heere. Ziet ge dat? Ja, heeft hij gezien. Vreselijk. Maar krijgt hij een vraag. Zullen deze beenderen levend worden? Als je zelf door genade jezelf leert kennen, dan zeg je amen op wat hier Ezechiël gezien heeft. Dan zeg je, dat is mijn staat. Dat wil God ook vanmiddag ons duidelijk laten zien. Zullen deze beenderen levend worden? Dat is ook een vraag. Dat is een vraag. Dat die beenderen die zo zeer dor zijn, je kan er niks aan doen. Stel je voor, als er een vliegtuig crasht, zoals er onlangs gebeurd is, ja, dan zoekt men alles bij elkaar en dan identificeert men de lijken en men probeert er iets van te maken. Dan kan het misschien nog, maar hier is niks van te maken. Ze liggen er allemaal door elkaar heen. Zullen deze beenderen levend worden? Wat moet Ezechiël met deze vraag, geliefde? Wat moeten wij met deze vraag? Als de Heer nou eens vraagt aan je. Aan die vader of die moeder die jongen nooit meer in de kerk komt. En de Heer vraagt, zou die jongen nog tot leven komen? Tot echt leven? Dat hij de Heer mag kennen? Geloof u daar nog in? Kan dat nog? Dat is heel opmerkelijk wat Ezechiël met deze vraag doet, geliefde. En dan kun je zien dat het een dienstknecht van God is. Dan denk ik ook aan Petrus. Hoe Petrus de Heer Jezus ontmoet naar de opstanding uit de doden. En dat de Heer Jezus vraagt, heb gij mij lief? En wat kan Petrus dan zeggen? Hij heeft er niks van gemaakt. Hij heeft zijn meester verloochend. Hij heeft gezegd, ik ken de mens niet. En u vraagt de Heer Jezus, als hij opgestaan is, hebt gij mij lief? En hij blijft het vragen, niet één keer, twee keer, drie keer. Gelooft de Heer Jezus hem dan niet? Vertrouwt de Heer Jezus hem dan niet? Oh, dat komt ontzettend op hem af. En dan geeft hij de vraag als het ware aan God terug. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En zo is het ook bij de profeet Ezechiël. Als hij naar die beenderen kijkt, dan zegt hij nooit. Er komt niks van terecht. Dat is alleen maar dood. En dat blijft dood. Dood is dood. Daar is geen verwachting in. Als u ook de omstandigheden ziet. En laten we de lijnen maar eens doortrekken, geliefde. Als we op de omstandigheden van ons land en volk zien. Wat er allemaal ook in deze week gebeurd is. Dan zeggen we, er komt niks van terecht. Er is geen hoop voor. Kerken worden gesloten. Christelijke minderheid is als een dorre tak. Beseffen we dat echt wel? Want als je dan in Gent werkt, dan krijg je wel eens de vraag, is er in Nederland niks anders te doen? Een land waar de zonde wordt uitgeleefd. Door en dood, zou er iets goeds kunnen voortkomen? Zou dat nog tot leven kunnen komen? Zou dat kunnen? Dan zeg je nee. Als je op de omstandigheden ziet in je gezin, dan zeg je nee, dat kan niet. Maar als je op God ziet, dan kan het wel. Want God is machtig. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het wordt er stond. En dat moet je ook beleven, geliefde. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, de Heer is machtig, maar we geloven er eigenlijk heel weinig van. Want waar steunen we al niet op in dit leven? Verwachten we het werkelijk van de Heer? En dat doet de profeet wel. Hij weet Gods raad niet. Hij weet niet wat God met deze beenderen zal doen. En daarom geeft hij de vraag terug aan God. Heere, gij weet het. Heere, het is uw zaak. Dat heeft hij leren zien. Dat het van buitenaf moet komen. Dat het ook in ons leven. Van buitenaf moet komen van God. Want het geloof komt niet uit jezelf. Niets komt er uit jezelf. Het komt van hem vandaan. Dat leert de Heilige Geest, geliefde. En dat wil de Heilige Geest u vanmiddag ook leren. U moet niets van uzelf verwachten. U moet ook niet op uw werken steunen. U moet niet steunen op uw christen zijn. U moet niet steunen op iets. Het is allemaal de dood. Maar het komt bij hem vandaan. Hij heeft die geest uitgestort. Hij gaat dat volk roepen uit de duisternis tot het licht. Hij haalt hen uit hun graven. Daarom is er toekomst voor de kerk. Daarom zeg ik wel eens, de kerk gaat nooit failliet. Kerk zal leven. We werden dagelijks toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. Al wordt de kerk misschien hier gesloten. Toch gaat die kerk niet failliet. God zal ze uit hun graven. Want het is, hij zegt, o mijn volk. En dan krijgt hij een opdracht. Een ontzettende opdracht. Nou, stel je nou eens voor, de Heere geeft hem een opdracht en die zegt dat hij prediken moet. Hij hoeft die benen niet bij elkaar te rapen. Hij moet er niks mee doen. Hij moet alleen maar preken. Tegen deze dodere benen moet hij gaan preken. Het zou toch een heel raar gezicht zijn wanneer ik sta hier voor een volle kerk te preken. Maar stel je voor dat u straks de kerk uitgaat. En ik ga hier op die preekstoel staan en ik begin mijn preek weer opnieuw. dan zegt hij, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd geworden. Of stel je nou eens voor, ik zal het een beetje vreemder stellen, dat ik op het kerkhof ga staan preken. Waar niemand is, waar geen sterveling je hoort. Dat doe je toch niet? Ezechiël, je bent toch wel wat wijzer geworden om tegen deze dorre doodsbeenderen te gaan preken. Dat doe je toch niet? Hij zegt, en hij zeide tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Dat moet hij doen. Ze moeten het woord van de Heren horen, deze dorre beenderen. God wil dat aan die dorre beenderen het woord gepredikt wordt. Daarom zit u hier in de kerk. En als u beseft wie u bent, dan bent u ook zo'n dorre been. Maar de Heere laat dat woord verkondigen. Het eenvoudige middel wat God gegeven heeft, dat is de verkondiging van het woord. Want de Heere wil dat woord zegenen. Hij heeft het zelf gezegd. Dat de discipelen uit moeten gaan en dat woord verkondigen, onderwijst en leert de volken. En God zal zijn geest geven dat zij levend worden. En hij doet het, hij gehoorzaamt. Tegen alles in, tijdig en ontijdig, houd aan, zegt de apostel tegen zijn geliefde volgeling. Hij zegt, houd aan, tijdig en ontijdig, predik het woord. Dat is de opdracht die we moeten doen. Dat woord van God prediken. In de volle raad van God verkondigen. De dode zondaar. En het leven in Christus. Dat daar het leven alleen te vinden is. En dat woord moet bediend worden. De profeet doet dat. Hoor des Heren woord. Hij hoefde alleen maar door te geven wat de Heere tegen hem gezegd had. Meer hoefde hij niet te doen. Meer moet u ook niet doen. In uw gezin. Het woord van de Heere doorgeven. Man, vrouw. Kinderen. Ja, we moeten dat woord doorgeven. Ja, maar zegt u, dat kunt u allemaal mooi vertellen vanmiddag, maar ik kan er thuis niet over praten. Als u het met uw mond niet kan doen, doe het dan met uw voeten. Dat betekent in uw levenswandel. Laat ze zien de oprechtheid en de vroomheid. Laat uw leven een getuige zijn. Want dat vraagt de Heere. Dat moet je doen, dat is ook preken. Je kan ook in je gezin preken met je handen en voeten. Want als je kinderen zien, dat is vader of moeder. Dat is zijn leven of haar leven. Dat leven is verborgen in God. Dat is ook een getuigenis. Dat is een verkondiging. Biddend, worstelend aan de troon van Gods genade. De Heere wil een volk hebben dat zijn lof verkondigt hier op de aarde. Dat zijn woord doorgeeft. Dat bij dat woord van hem leeft. En Ezechiël, hij verkondigt het woord. En dan komt er beweging. Dan gebeurt er wat. Waar het woord van God is, daar is het woord van de heerschappij. Daar gebeurt altijd wat. Want Gods woord keert nooit ledig weer. U gaat hier anders de kerk uit dan dat u erin kwam. U wordt verhard of u wordt vernederd. En zalig wie wordt vernederd voor God. Die misschien de kerk uitgaat en zegt, o God, dat dorre veld, dat ben ik. Dan ziet u de werkelijkheid. Want als u bij de dokter komt en u bent ziek. En die dokter zegt tegen, nou, ik zal een pilletje geven. Dan gaat het wel over. Niet meer aan denken. Dan zeg je, ik vertrouw die dokter niet. Ik wil dat hij de volle waarheid zegt. Dat hij eerlijk zegt wat ik mankeert. En misschien zegt u dat dan ook tegen uw arts. Dokter, draait er niet omheen. Maar zeg me eerlijk de waarheid. Dat willen we toch? U wilt toch de waarheid horen? Hoe het met u gesteld is, uw ziel op reis naar de eeuwigheid. Geliefde, we zullen allemaal voor die God moeten verschijnen. En we zijn van nature die dorre, dorre benen. En nu komt dat woord tot u en dat woord van God zegt leeft. Dat is het woord van God. Want God heeft geen lust aan de dood van een zondaar, maar dat hij leeft. Hij heeft geen lust dat het volk daar in Babel zit. Hij wil dat volk terug hebben, want het is zijn volk. Hij heeft het lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom laat hij Ezechiël dat woord verkondigen. Daarom wil hij dat woord ook aan u verkondigen. Ja, leef in uw bloeden en leef. Dan gebeurt er wat, geliefd, hè? Dan komt elk been tot zijn been. Er is geruis. Er is beweging in dat dal. Er komt vlees en zenuwen. Er komt een huid. Vlees, dat er bloed kan vloeien. Een huid die beschermt tegen de... Waarom hebben wij een huid? Die beschermt tegen alle gevaren van je lichaam. De zenuwen die alles aan gaan voelen. Het bloed gaat stromen. Het bloed is er. Dat denk ik aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat gedropen heeft van het kruis van Golgotha. Waar hij zijn bloed gestort is en in de dood gegaan is. Omdat dode zondaren weer leven zouden. Echt leven. Komt er beweging, er gebeurt heel wat daar in dat dal. Maar daar weten die mensen niets van. Weet je, dat is zo prachtig, hè? Als je deze geschiedenis leest, dan kun je dat bij de bekering van een mens zomaar zien wat er gebeurt. Er komt beweging in die mens. Hij gaat naar de kerk. Hij kan het thuis niet meer uithouden. Hij gaat in de Bijbel lezen. Hij breekt met de zonde. Hij krijgt gevoelige zenuwen. Wat wel mag, wat niet mag. Je kan het niet precies zeggen. Je kan niet zeggen, ik mag dat wel of ik mag dat niet. Maar hij krijgt gevoel. Zoals de Heere dat zegt, ik zal het stenen hart wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. En dat vlezen hart is een gevoelig hart. En dat is wat God doet, dat hij de wet van God in uw hart en inschrijft, inscherpt, zodat hij naar de geboden van God begint te luisteren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar is dan die zondaar levend? Ach, hij zal het zeggen, man, ik ben zo dood als een pier. Ik heb niks. Ik ben God kwijt. Ik moet die God kennen. Ik denk aan die man die een paar weken geleden bij ons in de dienst was. En na de dienst drinken we dan koffie. Hij zegt, maar ja, als ik nou sterf, waar ben ik dan? En dan kan ik niet voor God verschijnen. Met mijn christelijke leven, ik heb belijdenis gedaan, ik heb alles gedaan wat ik doen moest. Maar waar kan ik ermee voor God verschijnen? Weet ik het zeker? Dat ik geborgen ben in God? Weet ik het zeker? dat ik behouden ben? Hoe weet ik dat? Al zouden 1000 mensen het tegen me zeggen, dan heb ik er niets aan. O, dan juicht het in je ziel. En dan hoef je zo iemand niet zalig te spreken. Dat zal God wel doen. Verkondigt het woord. Niets dan het woord. Ezechiël doet ook niks. Hij doet wat God beveelt. Dat is de opdracht. Hij verkondigt het woord. En uw ziel zal leven. Elk been kwam tot zijn benen, kwam vorming. God doet er heel wat, geliefde. Maar we moeten er niet aan gaan zitten rommelen. Laat ik het maar zo zeggen. We moeten ook niet de handen opleggen als misschien uw zoon of uw dochter, die nooit meer naar de kerk gaat, in één keer zomaar in de kerk verschijnt. Want je ziet, ja, het begint toch iets te veranderen. Laat de Heilige Geest werken. Begint er zelf niet aan. Probeert daar niet te fationeren zoals je dat zelf wil. En proberen in het model te krijgen. Want dat was de opdracht van Ezechiël niet. Hij moest profeteren. Hij moet hun de weg wijzen. Zo moeten we de weg wijzen. En we zingen het toch. Psalm 122. Dat we onze voeten zetten naar Gods huis. En doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dan zeg je toch eigenlijk doe als wij. In je hele levenshouding. Dat was de opdracht ook van de profeet Ezechiël. En kan een ander dat zien dat u doet als wat de Heere van u vraagt. Want dat zal het nieuwe leven uitwijzen. Maar ze zijn nog dood. Er is wel vorm in. Maar verder niks, als er niks meer gebeurt, geliefde. Als er helemaal niks meer gebeurt, als die beenderen daar blijven liggen. Of die lijken, laat ik het maar zo zeggen, het is wat macabre vanmiddag. Maar als die lijken daar blijven liggen, dan zal het na enkele weken zal het weer verschrikkelijk zijn. Dan zullen ze weer dor gaan worden. Dan zal het precies hetzelfde zijn. Dan komt er niks van terecht. Dat is een les voor ons, geliefde. Al is de vorm dan nog goed. Al zit er dan wat gevoel of zenuwen of vlees aan. Dat je zegt, je kan wat tasten. En sommige mensen zijn klaar. Die hebben daar genoeg aan. Je zegt, het is toch goed. Het gaat toch dat het zichtbaar wordt. Nou, het is toch zichtbaar. Ik ga toch naar de kerk. Ik lees toch in mijn Bijbel. Ik heb belijdenis gedaan. En ik ben toch misschien wel een kind van God. Maar als u nog dood bent, dan zal het zo als de dwaze maagden u vergaan. Op die grote dag. Dan zal het klinken uit de mond van de Heer. Ik ken u niet. Zal dat dan ook voor ons zo gezegd worden? Maar wat een wonder, geliefde. Hij krijgt weer een opdracht. En nu moet hij bidden. Bidden. Want de Heere zegt tegen hem. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest. Profeteer mensenkind en zeg tot een geest. Zo zegt de Heere, gij geest komt van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. In het 9e vers. En ik profeteerde gelijk het als mij bevolen was, een 10. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heir. Dan gaat hij bidden om de geest. Ziet u daar de profeet staan? biddend met een bewogen hart. En dan zie ik achter het beeld van deze Ezechiël de Heer Jezus staan. Want die staat als het ware als de grote profeet. Hier achter Ezechiël, achter dit dal van dorre doodsbeenderen. Hij staat aan de rand, hij ziet en overziet alles. Je kan het vanmiddag wel zeggen, staat de Heer Jezus ook hier. Hij staat als de grote profeet door de Heilige Geest hier. En hij bidt. Zoals Ezechiël bidt. En hij bidt om de geest. Want God werkt door woord en geest. Zullen we dat nooit scheiden, geliefde? Nooit. Dat God altijd werkt. Omdat dat van boven komt, dat dat van hem komt. Hij geeft dat woord. En wij zullen maar met dat woord. We doen er maar wat mee. Maar geliefde, hij werkt door woord en de Heilige Geest. Hij gebruikt dat woord als middel in zijn hand. Om uw harten te verbrijzelen. Om u tot leven te wekken. Om dat nieuwe leven in uw harten uit te storten. Dat doet de Heilige Geest. Door het gebed van die grote profeet Jezus Christus. Want hij heeft gebeden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Die mensen aan het kruis. Die moordenaars aan het kruis. Die daar hingen naast hem. En daar is de Jezus te midden van gestorven. Dat waren doden. Echte doden. Daar kon je niks meer mee beginnen. Ze zeggen het ook wel eens tegen mij. Wat moet je daar toch in die gevangenis gaan doen? Je kan er toch niks beginnen? Opsluiten. Nooit meer loslaten. Laat me zitten. Niks meer mee te beginnen. Geliefde. Soms. Zie je in die mensen het beeld van jezelf. Dan denk ik dikwijls aan deze geschiedenis van Ezechiël. Een dal van dorre doodsbeenderen. En dan laat de Heer zien, kijk, dat ben jij nou ook, jongen. Je bent geen draad beter. Maar één misstap en u zit er ook. En dan kun je naast hem gaan zitten. Daar hing de Heer Jezus naast die moordenaars. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Daar kwam het uur van het welwagen. Dat er één de ogen werd geopend. Door de geest. Omdat hij bad. Als de grote profeet. Maar als de, en hij is niet alleen maar de profeet. Maar hij is de priester. Want de priester eigenlijk is een priester die bidt. Zo deed eigenlijk Ezechiël ook zijn priestelijke bediening. Hij bad. En waar bad hij om? Om de geest. En die geest, daar staat iets wonderlijks van. Die moet komen van de vier winden. Nou, in Friesland weten we wat de wind is. Hij komt uit het noorden, uit het zuiden, uit het westen, uit het oosten. En je kan je eigen wel ergens achter verschuilen. Want als de wind ergens vandaan komt, dan kun je wel een beschutting zoeken. Maar als die aan vier kanten komt, dan kun je nergens meer beschutting zoeken. Kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Er komt aan alle kanten in je leven binnen. En er is niets meer tegen te houden. Zoals op de Pinksterdag, die dag, het geluid was van een geweldig gedreven wind. En die waait door alles heen. Zo is het ook als je uit God geboren wordt. Dan gaat die wind waaien. Door je dode leven. Aan alle kanten. Er is er geen kant van je leven wat verborgen blijft. voor die wind. En die wind die zuivert, die blaast er alles uit. Alles wat niet in je huis hoort. Want de Heilige Geest werkt onwederstandelijk en krachtig. En dan zijn er geen vragen meer, geliefde. Maar dan is er maar één vraag. Wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat zien we ook bij het volk Israël. Want het, de Heere zegt, o mijn volk, dat is het. Die uit die graven komen, die opstaan uit die graven. En hebben de Israëlieten, die naar Babel vertrokken zijn en die uit Babel teruggekomen zijn, denk aan Nehemia. Dat hij dat volk meeneemt. En dat dat volk in berouw daar staat en beleidt de zonde. En dat ze alles wegdoen. En dat er reformatie komt. En dat ze niet meer de goden dienen zoals dat volk Israël deed voor de tijd van de ballingschap. Dat is het leven. En dat betekent ook in ons leven, geliefde. Als de wind des geestes gaat waaien in ons leven, dan waait hij dwars door ons huis heen. Dwars door ons leven heen. Die gaan die rotboeken, die smerige boeken, die gaan het huis uit. Ja, waar je naar zit te kijken, daar kun je niet meer naar kijken. Daar voel je, bedroef ik de Heilige Geest mee. Dan is je levenswandel ook gericht op God. Dan vraag je elke dag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Krijg je dan een antwoord? Natuurlijk. Want de Heere hoort en ieder die tot hem komt. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. God, we hebben te doen met een sprekend God, geliefde. Hebt u die ook ontmoet? Ze werden een grand, zeer groot heer, staat hier. Want ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere, ik zal het doen. Het is van zijn kant en daarom, geliefde, daarom mag ik u een ruim evangelie prediken. U hoeft het zelf niet te doen. Er is niets bij u wat erbij aansluit. Er is ook niets in u te vinden dan alleen de dood. Maar het leven is te vinden in God en die schenkt dat leven. En misschien zit er vanmiddag ook iemand die zegt, ach, ik ben zo dood en zo dor. Hoe moet ik ooit tot leven komen? Al vroeger kon ik bidden. Vroeger kon ik zo gemakkelijk in de eenzaamheid God zoeken. Maar de sleur van het leven is gekomen en het is allemaal afgesleten. Er is niets meer van over. Ik ben het als vroeger geworden misschien, zegt u. Maar dan zegt de Heere vanmiddag, ik zal mijn geest geven. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die u in al de waarheid leidt, die levend maakt. Die u ook levend wil maken. Die het u ook wil schenken wat hij in Christus gegeven heeft. Want geliefde, Christus, en dat ben ik vergeten. Hij is ook de koning. Profeet, priester. Als profeet mocht hij Ezechiël profeteren. Als priester mocht hij bidden. Maar dat koninklijke ambt. De macht is in de hand van de grote koning, Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is het. Die spreekt en het is er, die gebied en het staat er. Zo zal het ook zijn, geliefde. Als de Heilige Geest werkt in uw hart, dan is het maar één woord. Zoals die knecht het begreep. die hoofdman, die bij de Heer Jezus kwam en zei: Heere, spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. Dan is er één woord voldoende van de Heer als koninklijk woord. Leef in uw bloed, ja, leef. En u mag bidden om dat levende woord van Hem. Dat hebben we hier voor ons. Dat de Heilige Geest als een wind door uw leven waait. Om leven te schenken. En dat leven, dat is van de koning van het leven. Die het leven schenkt. O geliefde, verlangen we daarna. Dat we ook zullen opstaan. Uit ons graf. Of liggen we goed? Hebben we het naar ons zin in de wereld? Wilt u misschien nog een poosje hier blijven? Wees naar mijn zin. Ik hoop dat er een tijd komt dat u de wereld gaat verlaten. En bedoel ik niet gaan sterven, maar zoals onze belijdenis het zegt, onze oude natuur doden in een nieuw godzalig leven zal wandelen. Dat is de toekomst voor u. Een gans zeer groot heil. Want geliefde, vanmiddag mag ik u een ruime evangelie verkondigen. U kunt allemaal zalig worden. Er is tegen één hier die verloren hoeft te gaan. We kunnen allemaal naar de hemel. Maar willen we ook allemaal naar de hemel? Met die vraag moet u eens naar huis gaan. Willen we werkelijk bij die God zijn? U moet eerlijk zijn tegen uw eigen ziel. Wil ik echt bij die God zijn? En zalig die verlangt om bij die koning te zijn. Om hem eeuwig de lof en de eer en de aanbidding toe te brengen. Omdat je de zonde moe bent. Omdat je de wereld moe bent. Omdat er een diep verlangen is. Om rein en heilig voor God te leven. En God terug te geven. Wat hij eenmaal aan u heeft geschonken. Toen u geschapen werd in het paradijs. Dat u weer hersteld zou mogen worden. In die staat. Nou, dan nog veel heerlijker. Omdat zijn naam eeuwig eer ontvangen. Amen.